Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Herekop gaat in gesprek met...
Ja, met verschillende mensen. Zij zien de opportuniteiten van connected devices en hebben klanten in binnen- en buitenland. Als drie musketiers doorkruisten zij afgelopen maanden met hun IoT-roadshow Vlaanderen om de kansen en mogelijkheden van het Internet of Things te verkondigen. Het reisstof is middels gedaald bij deze heren en vele gesprekken zijn gevoerd. Een mooi moment om het kruispunt van hun wegen de balans op te maken. Hartelijk dank namens alle luisteraars Steven Sanders van Quicksand, Pieter Pouders van Tongen van Altra en Erik Dumortier van Blackburst. Dank voor jullie tijd.
Dankjewel.
Goedemorgen.
Komende half uur bespreken we jullie ervaring en horen wat de belangrijkste drijfveren en bezwaren zijn van organisaties hier in Vlaanderen om wel of juist niet met Internet of Things aan de slag te gaan. Maar goed, voordat we van start gaan.
Wat versta jij onder IoT?
Pieter.
Voor mij IoT zijn fysieke toestellen die verbonden zijn met het internet. Van zodra dat je een toestel hebt en je kan daarmee communiceren, dan is dat voor mij IoT.
Oké.
Okay. Zeg het maar, Erik.
Voor mij, IoT betekent heel veel. Misschien als productontwikkelaar betekent het vooral slimmere producten. Slimmere producten maken voor consumenten, waardoor dat ze die producten nog eenvoudiger kunnen gebruiken en liever gebruiken, waarmee dat ze nog liever met die producten omgaan.
Steven, die...
Ja, ik deel zeker de mening van Erik en Pieter. En daarbij zou ik nog durven zeggen, zeker ook marktexpansie. Ik denk dat veel bedrijven de kans laten liggen om nog meer kennis te verwerven over hun eigen markt of een andere markt. En door die geconnecteerde producten zie je dat er eigenlijk nieuwe data, andere data binnenfloat die een totaal ander inzicht geeft. Hè. We kennen natuurlijk de predictive maintenance, hè. Maar wij zien vooral de echte toppers en winners binnen die IoT zijn die bedrijven die reeds een bestaande passieve markt hebben zonder geconnecteerde producten. En die dan plots die overschakeling maken naar geconnecteerde producten en die leren enorm bij. En de winst, de gain, zit niet in de verkoop van dat product, dat fysieke product, maar in die kennis van die data en die extra data die binnenfloat.
Nou, dat is voldoende, denk ik, stof om dadelijk verder op in te gaan. Want dat willen we natuurlijk allemaal, die Holy Grail willen we natuurlijk allemaal graag weten. Maar misschien, voordat we daarop ingaan, misschien kort kunnen jullie iets vertellen over jullie bedrijf.
Ja, ik ben dus Pieter Paulus Vertongen. Ik ben oprichter en CEO van Altra. En wij zijn een softwarebedrijf die UX en IoT combineert.
Ja, ik ben Steven Sanders. Ik ben oprichter en vennoot van Quicksand Microelektronica. Wij zitten te Roeselare. We zijn eigenlijk, we noemen onszelf een microelektronica engineering bureau. We zijn met 8 ingenieurs. En ik zeg altijd, wij zitten eigenlijk aan de binnenkant van die slimme producten. En dan hebben wij partijen nodig, zoals Erik en Pieter, om ook die, laten we maar zeggen, die buitenkant het correcte design te geven. En ook die softwareapplicaties en die serverconnecties, ja.
En wat voor type klanten hebben jullie? Is het consumenten of B2B of overheden?
U noemt ze eigenlijk al bijna allemaal. Hè. Dat zijn overheden, dat zijn consumers, dat zijn industriële partijen. Ik kan voorbeeldjes geven, maar goed, daar gaan we straks op terugkomen. Maar dat is eigenlijk multi-klantgericht.
Ja. En zijn dan die producten, die hardware die jij bouwt, is dat dan zeg maar, hoeveel procent daarvan is ongeveer dan zeg maar connected? Is dat 10% of 90%?
Connected, daarvan durf ik stellen, want onze core business is vooral ultra-low power wireless communication. En ik kom daar straks op terug. Ik durf stellen, als we al onze producten bekijken, dat we 90% connected zijn. Want daarvoor komt men naar Quicksand. Hè. De meeste van de toestellen zijn batterijgevoed en zijn connected op een of andere manier. Ja.
En hoe zitten jullie erin, Erik?
Wij zitten er zo in dat ik Blackburst een hele tijd geleden heb opgericht. Wij zijn een ontwerpteam, ontwerpen voornamelijk producten en verpakkingen en dat voor zeer diverse sectoren in de markt. Dan moet je denken aan landbouwvoertuigen, medische apparatuur, consumentenproducten. We ontwerpen bijvoorbeeld alle muziekinstrumenten voor Roland in Japan. Maar denk ook aan lichtschakelaars, sensoren, etc. En daarnaast ontwerpen we wat verpakkingen die je in de supermarkten vindt. Drankenverpakkingen, koffieverpakkingen, dat soort zaken.
Wacht even, we begrijpen goed. Jij ontwerpt dus met je team, dus aan de ene kant zeg maar keyboards om te maken. Dus, dus hoe dat eruit ziet, zeg maar. En aan de andere kant ook verpakkingen.
Klopt.
Heel breed dus.
Heel breed. En de gemene deler daarin is de consument. Dus echt gaan begrijpen wat de frustratie van de consument is. Wat daar misloopt en wat we daar kunnen gaan verbeteren. Dit goed gaan snappen. En daarmee nieuwe oplossingen bedenken richting die consument. Iets beter maken, zonder te vergeten iets mooier te maken, dat die consument liever koopt, liever gebruikt. En dat de producent, onze klant, beter kan produceren. Makkelijker kan produceren, vaak goedkoper of duurzamer kan gaan maken. En die mix van die drie zaken in balans gaan brengen met elkaar, om zo betere, succesvoller producten te bedenken.
En die producten, jullie richten je dus eigenlijk op een soort internationale markt, als ik het zo hoor.
Ja, helemaal. Ja. Ons kantoor bevindt zich in Antwerpen. Een team waarmee ik al het plezier heb om 20 jaar mee samen te werken. Maar Vlaanderen, België is natuurlijk heel klein. We bedienen daar voornamelijk een mooie KMO en multinational markt. Maar zoals ik zeg, die markt is vrij klein, waardoor dat we meteen de grenzen of buiten de grenzen zijn gaan zoeken naar Nederland en ver daarbuiten.
Okay,
dus zoals de States. Ja. Japan is een belangrijke markt voor ons.
En jullie besloten dus als een soort drie musketiers, zeg maar, hier het land te gaan doorkruisen om het woord te verkondigen. Ja. Dus, en wat was eigenlijk het doel? Wat was de aanleiding? Wie kwam met de idee dan?
Ik denk dat ik Erik en Pieter een telefoontje gegeven heb omwille van die kruisbestuiving. Hè. De drie partijen hebben eigenlijk allemaal zeer interessante partners, hè, en klanten die heel specifiek voor een bepaalde uitdaging naar een van de drie partijen gaan. Hè. Want er zijn heel wat mogelijkheden. Hè. Ik zeg het, in zo'n slim systeem heeft altijd kort door de bocht een binnenkant, een buitenkant en een geconnecteerde zijde. En we zeggen van goed, we gaan ook die andere partijen even laten proeven, even laten kennismaken met de twee andere telkens. Hè. En zo hebben we dat eigenlijk opgestart. En ik vond het eigenlijk wel straf dat men soms tijdens die gesprekken zei van ja, jullie durven nogal, hè, jullie concurrenten gaan inviteren bij een andere partij. Maar eigenlijk zijn we geen concurrenten. Hè. We werken samen, hè. We zijn constructief samen. We hebben elkaar nodig om tot zo'n product te komen. En dat is net het mooie, dat we dat ook kunnen met verschillende bedrijven, om zo letterlijk strategisch te gaan samenwerken. Hè.
En hoe deden jullie dat dan? Was het op verschillende locaties of op één centraal punt?
We hebben inderdaad verschillende locaties gekozen om de roadshow te laten uitvoeren, net om de klanten de mogelijkheid te geven om van de andere bedrijven te proeven. We hebben de eerste maal in Gent de roadshow uitgevoerd en dan in Roeselare. Zodanig dat de maakbedrijven en klanten die wij ook in de regio Roeselare hebben, dat zij makkelijk naar de roadshow kunnen gaan.
Wat waren de reacties?
De reacties waren buiten gewoon fijn om te ervaren. Als ik In deze plaats, in onze drie namen mag spreken, zie je dat we in staat zijn om een heel mooi publiek bijeen te krijgen op die locaties, die heel divers is en die vanuit verschillende oogpunten naar die roadshow is komen luisteren. Voor mij persoonlijk was het ook verrijkend om diverse mensen te kunnen spreken en enthousiasmeren in wat we samen doen. Want uiteindelijk gaat het over innovatie, over zaken te gaan verbeteren. En als je daar niet alleen vanuit jezelf in gelooft, maar dan ook een publiek tegenkomt die verbetering opzoekt en daar ook die mening met ons deelt, is dat heel fijn om te ervaren. Ja.
Ja. En het, is, het doel was natuurlijk een beetje om die mensen ook een beetje aan de slag te laten gaan. Van na te denken van, hey, is dit wat voor ons? Waren dat hoofdzakelijk mensen die nog niks hadden, zeg maar, allemaal volledig offline waren en dan nu echt denken van, hey, dit zou misschien toch eens wat kunnen zijn?
Nee, zeker niet. Gesprekken die ik ook heb gehad, zijn mensen die al kleine stapjes hadden gezet, maar vooral het duwtje in de rug nodig hadden om echt naar een volledig connected IoT-oplossing te gaan. En ook een blik in de toekomst. Wat gaat er gebeuren de komende 5 jaar? En waar kunnen wij nu in investeren, zodanig dat we onze concurrenten voor zijn?
Ja, precies. Het is gewoon inderdaad disruptor to be disrupted. Maar Steven, jij zegt aan de ene kant, joh, onze klanten zijn hoofdzakelijk al connected. Gaf je het aan?
Ja, klopt. Die zijn connected, maar zoals Pieter aangeeft, er zijn toch bepaalde uitdagingen naar de toekomst toe. En ik denk dat we daar vooral ook de nadruk op gelegd hebben in deze roadshow. Als we heel specifiek kijken naar Europese wetgeving die eraan zit te komen, bijvoorbeeld naar connectivity gecombineerd met security, daar zijn toch bepaalde uitdagingen. Hé. Ook dat stukje hebben we duidelijk aangehaald in die roadshow. Dus het was niet alleen proberen te bereiken, nieuwe partners proberen te bereiken of te bestuiven met die technologie, maar ook die bestaande partners duidelijk maken wat zit er aan te komen. En welke voorzorgen moeten genomen worden bij die producten?
Security is enorm belangrijk. Daar hebben we inderdaad de klemtoon op gelegd. Maar ook AI. Heel veel klanten zijn nu bezig. Ja, ik wil iets doen met AI. Maar op welke manier? En daar denk ik wel dat we ook inspiratie hebben gegeven. Op welke manier dat ze nu of vandaag met IoT kunnen beginnen. Om dan binnen een paar jaar echt AI-modellen te kunnen bouwen die zich kunnen onderscheiden tegenover hun concurrenten.
Een aantal mensen die waren niet in gelegenheid om te komen, maar die willen wel graag nu zeg maar een voorbeeld horen van jou. Dus kon je een voorbeeld noemen waarvan je zegt van AI, zeg maar?
Ja, heel eenvoudige producten zoals een vuilbak. Als je nu een vuilbak hebt, dat is gewoon een doos en je smijt er iets in. Ja. Maar aan de hand van AI kun je meteen gaan sorteren. Dus het gebruiksgemak voor de eindconsument is hetzelfde. Je gooit gewoon je veiligheid weg. Ja. Je moet niet nadenken in welke bak moet ik het nu effectief sorteren. Die vuilbak gaat dat herkennen en gaat dat automatisch in de juiste bin gaan sorteren.
Ja, ik kan maar even kijken, want ik kan me herinneren, correct me if I'm wrong, hè? Ja? Maar je gooit inderdaad je afval in een soort bak en dan wordt er met een camera kijkt dan, hey, wat is het? En die zegt, hey, het is plastic, dan gaat het in een soort plastic
Klopt.
Ding. Dus die selecteert het voor jou, zeg maar.
Ja, inderdaad. Dus op die manier kan je echt wel heel eenvoudige producten op vandaag, waar je zelfs je verbeelding niet kan denken, waarom zou dat connected moeten zijn? Maar kan je dat dan gaan toepassen om echt slim te maken? En dat gaat de komende 10 jaar echt de standaard worden voor producten. Mm. Slimme producten die verbonden zijn, die zichzelf dan ook nog eens kunnen gaan rapporteren op het moment dat er iets nodig is. Als die vuilbak vol zit of als er onderhoud moet gebeuren.
Ja, voor mij is dat een mooi voorbeeld dat je terug aanhaalt van een product dat bezeten is van IoT en connected en slim is, die je een stukje van de gebruiker overneemt en zichzelf een stuk eenvoudiger aanbiedt aan die gebruiker, waardoor het die nog leuker in gebruik wordt en nog plezanter wordt en effectief een oplossing biedt, bijvoorbeeld aan het afvalprobleem, het sorteren van afval. Je kan dat heel moeilijk maken door de gebruiker enorm te gaan betrekken bij het sorteren van afval. Dat moeten we vooral heel erg doen, want we moeten ook bewust zijn als gebruiker dat we een stuk bijdragen aan de oplossing. Maar heel wat oplossingen kunnen ons ook helpen dit massaal te gaan verbeteren. En dat kan je met intelligentie en technologie gaan doen. Ja. Maar goed, naast technologie moet je er dan ook nog voor zorgen dat die vuilbak voldoende uitnodigend is en duidelijk is dat je daar zowel een banaan als een fles in mag gaan gooien en dat je dat ding, die vuilbak, mag vertrouwen dat die zelfstandig weet waar dat die banaan in moet en waar die petfles in moet. En die samenwerking tussen ons drie zorgt ervoor dat wij in staat zijn om die vuilbak dusdanig goed doen werken, dat die zijn ding doet en die gebruiker echt helpt.
Oké. En zie jij dan ook, want je ziet helemaal aan de voorkant, zeg maar, aan de ontwerpkant, zie je dat dan, zeg maar, dat iets connected is of smart is, zie je dat al helemaal vanaf het begin af aan nu ook meegenomen worden in die designs? Of is het nog steeds een beetje retrofit, zeg maar, van hé, we hebben iets en we gaan nu iets aan vastplakken?
Nee, het moet vanaf het gesprek 1 geïntegreerd worden in een project. Net zoals duurzaamheid. Als je het achteraan eraan breidt, krijg je een soort greenwashing en een slechte versie van een oplossing. Als je iets op het einde IoT-proof maakt, dan krijg je zo iets die misschien wel intelligentie uitstraalt, maar geen kansen biedt naar nieuwe businessmodellen, naar slimme oplossingen toe, omdat het niet geïntegreerd is. Omdat Altra er geen platform heeft van kunnen bedenken, bijvoorbeeld. Omdat Quicksand niet modulair heeft kunnen denken, whatever. Dus je moet echt van in begin af aan die drie. En misschien wel meer, je zit ook met IP en veiligheid en dat soort zaken. Maar al die aspecten moet je vanaf het begin meenemen in je traject. Om iets efficiënt te doorlopen, om een traject ook duurzaam op te bouwen. En binnen een redelijke tijd te ontwikkelen en naar de markt te krijgen.
Ken je dat, Steven?
Ja, zeker, zeker. En om even verder aan te sluiten op het feit, zie je een bepaalde shift in die markt. En we zien heel duidelijk, als we kijken naar het afgelopen jaar, als we kijken naar die projecten, hoe dat die shift is van, laten we zeggen, die basissystemen waar een fysische grootheid wordt gemeten, temperatuur, druk, noem maar op, hè, dat we nu effectief, zoals Pieter aanhaalt, die shift hebben naar vision, camerasystemen, ook embedded processing met bepaalde modelherkenning, op kleine embedded systemen die batterijgevoed zijn. Hè, dat maken we nu mee. En je ziet ook dat heel die semiconductor-industrie ook aan het meeshiften is. We maken nu bijvoorbeeld een professionele tracker voor het wielrennen, waar men die professionele sporters gaat tracken continu tijdens de race. Dan zie je dat men aan het shiften is in die halfgeleiderwereld, niet alleen van de accelerometer puur continu drieassig te gaan meten, maar van ook al die decision tree, die modellen te gaan programmeren en te gaan detecteren. Goed, rijdt men over de cobblestones, rijdt men over een weg, is men aan het vallen, is men van de lijn afgeweken, dat eigenlijk die processing al in het device kan gemodelleerd en geprogrammeerd worden met amper een continue stroom. Ik ga nu heel detailistisch van enkele microampère. En je ziet dat heel die industrie zich ook aan het enten is op dat processen van camerabeelden, big data, laten we het medium data noemen, op zo'n IoT-device. Maar je ziet wel die volledige shift. En wij als bedrijf moeten ook mee. We spreken niet meer over die typische druksensor die over 2G, 3G geconnecteerd is. Nee, we spreken over een ongedierteval, bijvoorbeeld een rattenval, muizenval, waar effectief camera in zit, die geconnecteerd is, maar die misschien ook al intelligent is om te beslissen, maar is het een rat, is het een muis, is het een eekhoorn, is het een blad? Hè? In het device, niet enkel in de cloud. En daar de trade-off tussen, zend ik data door of ga ik lokaal processen? Want ik heb een batterij, dus ik moet zeer zuinig omspringen daarmee.
Ja. En zie, ik herken dat wel hoor, want we kwamen natuurlijk, zeg maar, vanaf een punt dat iedereen met big data, en dan was dat één grote bak, alles werd gewoon raw data, werd dan, zeg maar,
klopt,
over de schutting gegooid. Dus al die antennes die stonden rood te gloeien vanwege die, en die batterijen die liepen echt gewoon binnen een dag leeg. En jij zegt eigenlijk, joh, er vindt veel meer, zeg maar, lokale filtering plaats of meer interpretatie plaats door meer intelligentie, en dan stuur je, zeg maar, informatie door in plaats van alleen maar ruwe data.
Ja, klopt. Klopt. Hé. Waar we, laten we zeggen, 5-6 jaar geleden puur in die trainingsfase zaten. Hé. En al die data moest effectief naar de cloud, ook voor die semiconductorfabrikanten, om te gaan kijken, maar wat zit er van informatie in die data? Zie je dat ze nu een stapje verder zijn. Die modellen daaruit gedestilleerd hebben, en die modellen zitten nu al in die chips. En de powerconsumptie, die haal je gewoon niet door het zelf te gaan processen op je eigen co-processor, of centrale processor. Het gebeurt gewoon in het device zelf. Ja.
Ja. Dezelfde shift zien we ook op vlak van software. Waar dat, de traditionele IoT-oplossing alle data stuurt naar de cloud en een dashboard getoond wordt met heel veel grafieken, waar de operator dan zelf nog de interpretatie moet toevoegen. Ja, maar wat zie ik hier nu van data? Zien we nu een shift naar echt actionable insights. In plaats van de grafieken te tonen, de ruwe data te tonen, tonen we dan de actie die de operator moet doen. Bijvoorbeeld geursensoren die dan gaan tonen, die meten waar een bepaalde geur vandaan komt op industriële sites. In plaats van die grafieken te tonen van die individuele sensoren, gaan we gaan zeggen aan die operator, kijk, we denken dat de geur daar vandaan komt. Zodanig dat die meteen de juiste actie op die site kan uitvoeren om dan overlast te gaan vermijden. Waar de traditionele IoT-oplossingen de ruwe data, alle data gewoon meteen toont. En het is een combinatie van on-edge processing, gelijk dat Steven zegt, met intelligente UI's die IoT op vandaag echt naar een hoger niveau brengt. En de businesswaarde en de waarde voor de eindconsument en de waarde voor alle partijen ook echt wel naar een hoger niveau brengt.
Ja, ja, ik herken het wel. Ik kijk even naar Erik met zijn ontwerpbril op, letterlijk. Want in de eerste reflex, zoals ik dat zie, is vaak dat mensen gewoon een dashboard willen of een kaart. En dan willen ze alles zien of grafieken tot in detail. En iemand anders gaat het interpreteren. En jij zegt eigenlijk van joh, we laten dat meer over aan algoritmes. Weg met die dashboards en al die gedetailleerde grafieken. Het ziet er leuk uit, maar ga gewoon naar je beslissingen.
Ja, nu, de grafieken, eindgebruikers hebben nog altijd een houvast nodig. Als een bepaald algoritme een voorstelling doet, dan willen ze wel nog gaan controleren, klopt dit nog wel? Omdat het vertrouwen er nog niet 100% is. Dus de combinatie is wel nog nodig, maar het gaat sowieso de toekomst worden.
Erik, we vertrouwen nog niet helemaal.
Nee, maar ik trek het ook terug naar gebruiksgemakken. We willen geadviseerd worden. En dus je wil de technologie niet om de technologie gebruiken, maar als adviseur gebruiken. Dus je wil de meerwaarde eruit halen. En je wil de kennis eruit krijgen. Het doet me denken aan een product dat we recent ontworpen hebben voor artsen. Die allerlei medische protocollen in zich heeft en kennis in zich heeft, maar dat toestel heeft eigenlijk ook al die protocollen in zich, samen met de pathologieën die een patiënt heeft. En de arts gaat ondersteunen in zijn keuze- en zijn beslissingsboom, waardoor dat niet alleen de arts de data gebruikt om zijn beslissingen te nemen, maar eigenlijk ook het toestel een aantal instellingen voorstelt van hoe dat het toestel zich moet gaan gedragen om die pathologieën te gaan oplossen, bijvoorbeeld. En dat op een hele gemakkelijke manier, met een gemakkelijke user interface, zonder al die data en grafieken en technologieën erachter. Mijn punt wat ik vooral wil maken is dat we zoeken naar gebruiksgemak en eenvoud, hoe complex de data erachter ook is.
Ja, ja. En uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat je langzaam, tenminste, wat ik ervaar bijvoorbeeld met navigatiesystemen, even een praktisch voorbeeldje waar ik dan mee te maken heb. Ik kijk dan op het navigatiesysteem, soms zoom ik even uit en denk ik, oh ja, het klopt wel. Maar het is inderdaad wel verstandig om zelf nog een beetje na te blijven denken af en toe.
Ja, ja, zonder beren. Dus ja. Zomaar.
Sowieso in het leven.
Blindelings geloven in dat AI alles voor ons oplost, dat doen we al lang niet meer. Het gaat echt om versterken van je eigen kennis met data, maar in het verlengde van je kennis. En dat is de intelligentie die wij erin filteren en aanbieden via een platform, via een product. En dat is het intelligente. Daar denken wij over na. En dat is het unieke ook, die het product, de oplossing uniek maakt en een waarde geeft aan een nieuwe markt.
Dus we gaan richting robots?
Daar gaan we sowieso naartoe. Dat is trouwens, los van de IoT, daar geloof ik heel sterk in. De beste producten zijn altijd de producten die een probleem oplossen of die iets doen voor u wat je zelf niet leuk vindt. We beschikken al over de nodige robots thuis. Een grasmaaier, maar goed, een vaatwasmachine is ook een robot. En ik geloof er sterk in, binnen hier in 10, 15 jaar, dat we hopelijk naast ons, ja, onze eigen bot hebben, waarvan dat gezegd, ja goed, we hebben familie over de vloer, nog even een rondje doen, nog even alles opruimen, zet dit en dat klaar. Of doe van die werkjes die misschien wat gevaarlijker zijn, ga de dakgoot uitkuisen, daar geloof ik heel sterk in. Zeker ook in de bouw, waar heel veel, ja, jammer genoeg, nog altijd jaarlijks veel ongevallen, arbeidsongevallen gebeuren. Hè. Men moet op een ladder klimmen, men valt in een put, heel tragisch. Ik denk dat robotica een hele mooie toekomst heeft, zeker naar veiligheid toe. Ja.
Wat denk jij, Pieter? Is het dromen? Of?
Het is zeker geen droom. Waar ik altijd aan denk met robotica, zijn nu allemaal humanoids. En wordt altijd voorgesteld als een equivalent van de mens. Ik denk dat robots gewoon intelligenter kunnen zijn dan een weerspiegeling van onszelf. En daar kijk ik vooral naar uit. Bijvoorbeeld, gelijk dat je zegt, de grasrobot. Dat is gewoon heel functioneel voor de toepassing dat ze doen. De humanoids lijkt wel heel futuristisch, maar weet ik niet of dat praktisch evenveel waarde gaat toevoegen voor de prijs die het dan gaat kosten.
Dus die IoT-wereld, dat was eigenlijk een beetje van, oké, al die dingetjes, al die things, die genereren metadata en dat sturen we naar een centraal backend waar het dan allemaal een beetje geprocessed wordt en waar dan een display aan hangt of een advies uit wordt gegeven. En langzaam verschuiven we steeds meer naar de edge, zoals het dan heet, waar lokale processing en ultimate is het helemaal offline. En dan af en toe wordt er nog gemeld van alles oké, hier.
Ja, ik denk wel, als een lokaal toestel alles individueel gaat beslissen, dat we zeker nog monitoring moeten toevoegen en niet af en toe iets sturen, zodanig dat we exact weten wat het toestel nu effectief beslist heeft en waarom. Dat inzicht, dat willen we behouden. En de resultaten willen we ook naar de cloud sturen om dan conclusies op een groter niveau te trekken. Want als we enkel de individuele toestellen hebben, er zit enorm veel meerwaarde in data combineren van verschillende toestellen op verschillende locaties.
Ja. Ja, een van de luisteraars, die gaf, Robert Meulsen, die gaf aan van joh, werk zoals een, of communicate, of werk zoals een duikboot, doe het gewoon stand-alone en af en toe meld je even en als er wat aan de hand is en daarna ga je gewoon weer een deep sleep, zeg maar.
Ja, maar ik geloof ook echt het gaan vergelijken van datapunten op verschillende locaties, okay, om dan anomalieën te gaan detecteren. Ja. Bijvoorbeeld een van de bezoekers is dan bezig met telraam. Ja, daar heb je één toestel die lokaal alles kan gaan identificeren, kan gaan tellen hoeveel vrachtwagens of fietsen er passeren. Maar door het te combineren op verschillende locaties kan je net op een hoger niveau de juiste beslissingen nemen. Ja. Dus het is een combinatie van beide.
Ja, oké. Okay. En even terug naar jullie presentaties. Want jullie gaven uit Blackbirds, Erik, gaven jullie een presentatie. Learn how thoughtful design bridges the physical digital divide. Wat waren daar op de reacties? Of was iedereen flabbergasted?
Ja, heel mondvol wat je daar allemaal zegt.
Dat is jouw titel van jouw presentatie.
Ja, binnen IoT en intelligente producten, vanuit ons invalshoek, hebben we ook toegelicht dat intelligentie met name niet alleen in die softwarekant zit, maar ook bijvoorbeeld in het gebruik van een product zit, in het tastbare van het product. Dat we dat niet mogen vergeten,
okay.
Omdat we dan ook een volledig verhaal vertellen. IoT gaat niet enkel over data. Gaat over intelligentie, over betere producten die een meerwaarde bieden. En een product dat mag nog zo intelligent zijn, als een knop niet begrepen wordt en verkeerd gebruikt wordt, dan zal het gewoon niet werken. En dat hebben we proberen toe te lichten rondom gebruiksgemak. Hoe dat we dat aanpakken om ervoor te zorgen dat styling daartoe toe bijdraagt. Ervoor te zorgen dat producten goed begrepen worden. En die gebruikers centraal stellen is daarin heel erg belangrijk. En iets dat wij vanuit onze drie disciplines heel erg gemeenschappelijk uitdragen. En dat verbindt ons in zekere zin echt wel enorm. Hè? Dus dat, vanuit onze drie disciplines zijn we bezig met ja, wat zijn we eigenlijk aan het toevoegen, aan het verbeteren voor die gebruiker, zodat als al die drie disciplines bij elkaar komen, we uiteindelijk de best mogelijke oplossing geboden hebben.
Ja, ja, dus het product, in je presentatie gaf je volgens mij aan, het product moet ook de gebruiker uitnodigen of verleiden om het product te gebruiken.
Ja.
Maar dan moet het ook inderdaad onder de motorkap, moet het ook werken natuurlijk.
Ja, absoluut. Ja, dus we hadden het net over robots. Inderdaad, robots moeten er niet uitzien als mensen, maar ze moeten er wel uitzien als te vertrouwen. Dat we ze kunnen vertrouwen en dat we ze graag willen gebruiken of willen laten doen wat wij niet graag doen. En dat we ze met een gerust geweten kunnen achterlaten bij de kinderen, zodanig dat ze een aantal bepaalde zorgtaken op hun nemen. En dat heeft echt wel met styling te maken, met hoe zo'n product eruit ziet.
En je liet ook zien, even zo'n cute little robot, dat willen even mensen dan wel accepteren, terwijl ze het een beetje kleurig en qua vormgeving wat agressiever eruit ziet dan...
Ja, dat klopt. Daar heb je het over een poetsrobot die we ontwikkeld hebben voor Amano in Japan, die autonoom in grote supermarkten poetst, terwijl dat de shoppingmalls open zijn. Ja, dan moet je er echt voor zorgen dat mensen mogen in de buurt komen van die robot, want die is wel voorzien van allerlei sensoren. Dus die moet er niet als een grote bocht omheen gaan lopen.
Het moet niet eruit zien als een ninja, zeg maar.
Nee.
Cute little robotje.
Nee, dat is het. En dat heeft met psychologie te maken en allerlei technieken die wij inzetten om ervoor te zorgen dat een product doet wat het moet doen en uitstraalt wat het moet uitstralen. Dat het niet alleen cute en lief en vertrouwd eruit ziet, maar dat het ook zijn job goed zal doen.
Oké. Okay. Dus de design is eigenlijk heel belangrijk qua interfacing inderdaad, om in ieder geval mensen...
Absoluut. Maar wat ik ook altijd zeg, is dat het extreem belangrijk is, maar niet belangrijker als het gebruiksgemak en ook niet belangrijker als de produceerbaarheid van het product en dus de prijs die je er straks voor betaalt en het geheel van het product. Dus het is echt een evenwichtsoefening wat je doet als je een nieuw product bedenkt.
Ja, interessant. Hey, en Steven, even naar jou. Jullie gaven een presentatie. Discover how reliable hardware and seamless connectivity from backbone of successful IoT implementations. Ook weer eens een hele mooie zin. Waren de reacties op jullie presentatie?
Ja, dus weer een mondje vol inderdaad. Hey. Wat we voornamelijk zien is altijd als we zo'n product ontwikkelen, dat eigenlijk de grootste uitdaging steekt in het vertalen van die analoge wereld naar die digitale wereld. Dus meestal de sensoriek. Zij het, die typische fysische grootheden-sensoren, maar ook of camera's, noem maar op. Maar die eerste stap, de volgende stap, het processen, de communicatie. Ja, goed, we moeten leven met de communicatiemethodes die er zijn. Hè. We hebben een enorme shift gezien vanaf jaren 2000 van de cellulaire netwerken. Naar die typische LPWAN-netwerken, noem maar, Sigfox, LoRa. Mm-hmm. En nu zien we terug die shift naar Narrowband IoT, LTE-M. Ja, goed, dat zijn de datasnelheden en snelwegen waar we mee moeten leven. Maar de uitdaging zit altijd in die eerste stap, die interpretatie van die analoge wereld en die overstap. Hè. Wat we ook zien, is dat veel van de nieuwe klanten vooral geïnteresseerd zijn in die predictive monitoring.
Okay.
Predictive monitoring. Ze creëren een product, dat product wordt geïnstalleerd, meestal pan-Europees. Er zijn lokale distributiecentra in al die landen. En dan zeggen wij altijd tegen de CEO van dat bedrijf, eigenlijk moet jij de vrijdag namiddag in hun bureau zitten, of in uw mooie vergaderzaal voor uw groot scherm. Je neemt een goede tas koffie, je activeert uw scherm en je kijkt gewoon naar dat grote scherm Want dat je hopelijk 90% van die groene bolletjes ziet over heel de Europese kaart. En hier en daar een rood bolletje. Dat is eigenlijk met die predictive maintenance waar dat je naartoe moet. Want wat horen we nu vaak, zeker bij industriële toepassingen, zeg maar bijvoorbeeld airco-toepassing. Hey. Een technieker wordt 100, 200 kilometer ver gestuurd om dan louter een zekering terug te gaan aanzetten.
Ja.
Hey. Dat je zegt, kom aan, die kost die daarmee gemoeid is om die technieker ja, naar daar te laten rijden, dan die evaluatie te gaan doen, om louter ja, een eenvoudige patch te gaan doen en dan terug te keren. Nee, predictive monitoring uiteraard. Dat je eigenlijk al vooraleer dat de klant ziet dat er iets mis is, dat je zelf al hey, op je backbone weet, ja, daar is iets aan het gebeuren. En gaan we moeten tussenkomen. En gaan we moeten inplannen. En we zien vooral, zeker bij die industriële partners, predictive monitoring, dat is de reden om de overstap te maken.
Daar ben ik toch benieuwd, want je hebt dan in dit geval het voorbeeld van een airco, laten we dat aanhouden. Even een fictief voorbeeld. Stel bijvoorbeeld dat die leverancier van die airco's, die gaat dit bouwen. En vervolgens krijgt hij dus rechtstreeks zicht op die klant, op die eindklant, waar die airco staat te draaien. Hoe kijken dan die installateurs daarnaar? Die denken, ja, maar wacht even, dit is mijn klant. Dan ga jij een beetje over mijn rug die klant zitten benaderen. Is dat geen bezwaar?
Nee, zeker niet, zeker niet. Dus het is zowel toegevoegde waarde voor de producent. Hè? Want dan spreken we voornamelijk over garanties. Ja? Hey, want als daar mechanische onderdelen zijn met slijtage, dan weet die producent perfect, oké, ja, in die omstandigheden, in die temperaturen, die drukken, hey, heb ik zo'n belasting voor hey, deze motoren. Dat is interessant. Maar ook voor die distributeur. Ja, soms zijn er natuurlijk ook bepaalde features die kunnen aangeboden worden om met een slimme app of een bepaalde toepassing extra service te gaan bieden bij die klant. Ah, wij gaan uw klant connecteren met de P1-poort van de elektriciteitsmeter, want ik denk bij jullie in Nederland is het al zo dat je bij overproductie reeds moet betalen. Hè?
Bij ons betaal je altijd. Dat is
voilà, hè, je betaalt altijd. Bij ons in België, et cetera, aan te komen. Dus, slimme app, hè, dan gaan we natuurlijk met die overproductie, dan gaan we proberen zoveel mogelijk van die extra energie naar die apparaten te sturen en misschien okay, de koeling wat meer activeren. Maar dat zijn allemaal features die ook die installateur kan aanbieden. Hè. Dat is een winst, dat is een gain voor de klant, dat is een gain voor de installateur en dat is extra kennis voor de producent. Het is altijd win-win. En maak u ook geen illusies. Hè. We horen vaak, we zitten bijvoorbeeld ook in de slimme waterwereld, hè, de slimme waterkraan. Hey, wij werken in een opdracht van Hydroco. Ja, goed, in het Antwerpse zijn toch al een paar honderdduizend slimme waterkranen uitgerold. Ja, die kranen zijn intelligent en detecteren of er al dan niet een lek is. En u krijgt een telefoontje van de watermaatschappij die zegt, hey, kan het zijn dat er bij u x aantal kubieke liters in dat uur gepasseerd zijn, wat niet normaal is.
Ja, ja oké. Dus hey? Die kijkt dan, hey, die meet dat dan, ja.
Klopt. Hey? Dus men zegt vaak bij de particulier, ja, wij worden gemonitord. Nee, u wordt geholpen.
Ja,
hè?
Ja.
Dat is een belangrijke insteek.
Ja, bij ons is het zo, ik weet niet of het bij jullie ook is met die elektriciteitsmeter, is natuurlijk een hot topic. In het begin wilde natuurlijk niemand, want dat wordt opgedrongen. Dus als je iets slims ineens krijgt, dat wil je helemaal niet. Maar op het moment dat je dan, zeg maar, ja, dat is bij ons dan, ik weet niet hoe dat hier ligt, op het moment dat er dan geld te verdienen valt, dan is ineens iedereen wel geïnteresseerd, zeg maar, om het dan te krijgen.
Klopt.
Het gaat altijd om geld, hè.
Ook hier dus.
Ja, absoluut.
Maar is het een ervaring die jij hebt, dat het een soort taboe is, dat de brand owner rechtstreeks in contact treedt met de eindklant?
Ja, ja.
Nee, want dus, dat insinueer je in je vraag, hè?
Dat
de installateur uitgeschakeld wordt.
Nou, hoe owns de customer is altijd wel de vraag.
Ja, ja, maar ik vind dat een terechte vraag. En, moeten we die uit de weg gaan? Dat is de vraag. Een beetje vergelijkbaar met webshops.
Ja.
Daar hebben merken, fabrikanten, brand owners ook jarenlang mee gestruggeld. Gaan we nu een eigen webshop creëren of niet? Want onze klanten, distributeurs, gaan zich voorbij gestoken voelen.
Ja.
Ik denk dat dit niet in de weg mag staan van de opportuniteiten. De manier waarop je daarmee omgaat als brand owner. Dit is een vraag die moet beantwoord worden. Maar dat je het doet, is essentieel. Het is belangrijk dat je die boot niet mist.
Ja.
Het is belangrijk dat je, net zoals de webshops vroeger, niet moest missen als boot, mag je nu die IoT-boot niet missen als ondernemer.
Ja.
En hoe dat je dat dan oplost met je distributeurs en met je tussenklanten, zou ik maar zeggen,
ja.
is een strategische vraag die je moet oplossen en die in vele markten andere strategieën gaat opleveren. Maar het zou voornamelijk heel veel slimme nieuwe business opleveren.
Ja.
Voor iedereen in mijn ogen.
Ja, ja, dat zie ik ook. Dat zie ik ook. Dat herken ik. Maar inderdaad, ik herken ook zeg maar, het bezwaar van die tussenpartijen. Die installateurs ja. of die retail. Die dan zegt, ja, maar wacht eventjes. Waar zit dan mijn meerwaarde, zeg maar?
Dat is net de kern, hè.
Ja.
Als je dat inderdaad doet zonder meerwaarde te bieden aan die distributeurs en die installateurs, dan gaan ze zich daar volledig tegen kanten. Maar we hebben een applicatie gemaakt voor Dyke in Europe, waarbij dat alle installateurs in Europa alle warmtepompinstallaties kan registreren, gaan monitoren. Daar hebben we vooral voor gezorgd dat de snelheid dat zij interventies kunnen uitvoeren drastisch verkort wordt. Zodanig dat zij meer klanten kunnen bedienen, dat zij meer kunnen verdienen. Dus ook weer, het gaat weer om geld. Maar als een fabrikant zoals een Daikin dit ter beschikking stelt, dan is die installateur ook wel bereid om daarin te investeren. En dus op vandaag zitten er 1 miljoen installaties in het volledige platform, waardoor dat Daikin de juiste service kan bieden aan de installateurs. En die installateurs die kunnen heel snel de juiste wisselstukken bestellen. Die weten exact welke fout dat er is. Die krijgen de uitleg wat er fout loopt. Zodanig dat zij geen twee keer over en weer moeten rijden naar die klant.
Ja, maar dat vind ik toch even leuk om op dit voorbeeld nog even dieper in te gaan als het mag. Want ik ken het voorbeeld, je hebt het eerder verteld. Maar dat is dus, je hebt in feite een soort app voor de installateur die installeert misschien niet dagelijks zeg maar dit soort apparatuur. En die wordt door middel van die app zeg maar bij het installatieproces aan de hand, aan de virtuele hand genomen. En die moet dingen invullen, foto's maken. Dus die wordt door een heel proces geleid, waardoor je als leverancier, Daikin in dit geval, dat je dus zeker weet van hey, het is in ieder geval goed bij de eindklant geïnstalleerd.
Klopt, ja.
Ja.
En daardoor kunnen ze extra garantie geven aan die eindklant ook. En is de meerwaarde zowel voor de eindklant als de installateur.
Ja.
Want die installateur die krijgt standaard garantie op het moment dat hij het gewoon installeert zonder te registreren. Op het moment dat het geregistreerd is, wordt die garantie verlengd. Want Daikin weet, het is correct geïnstalleerd. Dus wij willen het risico nemen dat de wisselstukken wel op onze kosten zijn.
Ja, oké. Okay. Dus het is inevitable, Steven, dit.
Tuurlijk. En het draait allemaal inderdaad om efficiëntie. Hè. Daar gaat het om uiteindelijk de factuur die de klant, de eindklant, krijgt, de minimale factuur, omdat er gewoon efficiënt met deze anomalie werd omgesprongen. Hè. Men wist op voorhand welk onderdeel stuk was, vooraleer men arriveert ter plaatse. Men weet perfect wat men moet meenemen, wat men moet configureren. En men kan zeer efficiënt te werk gaan. Hé. Ook veel van die toestellen soms moeten gereset worden of gewoon gefine-tuned worden.
Ja.
Er hoeft niet altijd een fysieke verplaatsing plaats te vinden. Hé. Bepaalde parameters moeten aangepast worden aan temperatuur, luchtdruk, noem maar op. Ja goed, dan kan dat ook remote gebeuren. Dat is ook de kracht van IoT, uiteraard. Hé. Remote aanpassingen. Ja.
Dus het businessmodel voor installateurs om zeg maar voorrijkosten in rekening te brengen en daar hun business op te draaien, dat moet echt worden losgelaten, zeg jij dus.
Kijk, we kunnen niet ontkennen, mensen worden slimmer. Worden sowieso slimmer. Hè? Dus vroeger kon je daar nog mee wegkomen. Ja, meneer, mevrouw, hè? Wij hebben zoveel kilometers moeten rijden om dit toestel te gaan aanpassen en dit en dat. Dit lukt niet meer en gelukkig. Hè? Dit is een voordeel geworden ook van IoT. En mensen weten deze dagen heel goed hoe zonnepanelen werken, waar energie naartoe gaat. Dus moet je er ook efficiënt en slim mee omspelen en omgaan.
Ja, precies. Nou, inderdaad. Ik denk dat we in society nu wel zover zijn dat we eigenlijk gewoon verwachten dat alles connected is. En dat je any place, anytime, anywhere gewoon zien kan wat de status is. Uiteindelijk komt dan de vraag van, goh, fijn, niet meer fijn dat u dit komt repareren, maar waarom heeft u dit niet zien aankomen dan? Dus, toch. Ja, dus de belangrijkste reden eigenlijk om met IoT te starten, eigenlijk geef jij dus eigenlijk aan, dat is zeg maar eigenlijk als mens wil je dus verrassingen voorkomen. Hè? Daarom kijken we naar het weer en kijken we altijd zeg maar naar de verkeersinformatie. We willen verrassingen voorkomen en dat geldt dus ook voor apparatuur en devices.
Klopt. Ik denk dat je daar een heel mooie analogie maakt. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die zonder GPS of zonder Waze nog op de baan gaan. Op voorhand zien waar is er mogelijk file en moet ik een andere route nemen. Dat is nu nog niet altijd ingebouwd in de bestaande toestellen. Maar dat is net waar IoT het verschil kan maken.
Ja, oké. Okay. Nou, laten we eventjes luisteren, want er waren allerlei mensen bij jullie op de vloer. Laten we even luisteren naar één gesprek wat ik voerde met één bezoeker. Dat was Bart Bowijs. Oh, sorry, ik spreek het weer verkeerd uit, maar hij gaat het zelf uitleggen hoe ik dat moet uitspreken. We gaan even luisteren naar Bart, wat hij ervan vond. Ja, we staan hier dus in Roeselare. We hebben net een biertje en we hebben een heerlijk hapje. Ik sta hier met Bart. Bart, hoe spreek ik de achternaam uit? Ik durf niet te zeggen.
Brouwijs.
Brouwijs. Ja. Hey, en Bart, jullie hebben een heel interessant concept als het om Internet of Things gaat.
Klopt.
Want jullie meten dingen, klopt dat?
Ja, wij meten dingen. We meten eigenlijk verschillende dingen eigenlijk. Ik ben eigenlijk afgevaren. Ik vaar hier de regio Leidal af. Dat is de regio Zuidwest-Vlaanderen. Met Kortrijk als centrumstad. Maar we werken ook nauw samen met Roeselare natuurlijk. Daarom, we kijken graag over de grenzen heen. Waar werken wij vooral rond? Rond het tellen van mobiliteit. Een van de prachtige projecten die we gedaan hebben is eigenlijk het Telraam-project. Dat is eigenlijk een device die eigenlijk fietsen stelt, grote vracht, lichte vracht, wagens, tijdstippen. En we zijn eigenlijk gestart in de regio met twee devices, ja. Twee sensors. Ja. Zeer basic, zeer ruw, totaal ja, niet gebruiksvriendelijk. En dat is eigenlijk nu geëvolueerd, dat we eigenlijk de derde generatie een stukje uitgerold hebben. Maar we zijn ondertussen ook al 7 jaar verder. Het interessante eraan is dat we in die periode ook veel historische data hebben kunnen opbouwen. En daarop, met die data, dat is eigenlijk voor ons als overheid iets zeer essentieels om eigenlijk toekomstige beleidskeuzes te maken of ook interpretaties en dergelijke meer. En eigenlijk, het een kan niet zonder het ander. Dus dat is eigenlijk een van de projecten die we daar hebben.
En als ik goed begrijp, Bart, zijn het dus, jullie plaatsen dus sensoren in de openbare ruimte en die meten dus voertuigen of fietsen.
Klopt, ja.
Die kijken dus naar de verkeersintensiteit.
Dat klopt. In de eerste fase dus we zijn start met 2 devices. We hebben dat eigenlijk opgeschaald naar onder 50 devices. Ja. En die gingen bij de mensen thuis. Okay. Dus die gingen eigenlijk aan een binnenraam. Dus dan moest je eigenlijk gaan communiceren met de mensen van kijk, wil je meetellen? Waarom doen we dat? Hoe doen we dat? Dus Hansa traject en voelt dan inderdaad soms wat weerstand. Dan is het B-jaren ook wel, mensen staan er voor open, ze appreciëren dat. Dus het is belangrijk om die burger en die overheid op die manier ook dichter bij elkaar te brengen.
Maar dat begrijp ik niet helemaal, Bart. Want je meet dus zeg maar fietsers op een fietspad bijvoorbeeld.
Ja, dat klopt.
En hoe werkt het dan? Je plaatst de apparatuur bij mensen thuis?
Ja, die plaatsen die eigenlijk, we hebben die op het eerste verdiep geplaatst.
Ja,
en eigenlijk met een cameraatje die eigenlijk gericht is op de straat.
Ah, oké. Okay.
Ja, inderdaad. Die neemt eigenlijk geen foto's. Dus worden geen mensen worden niet... het is allemaal GDPR-proof.
Ik geloof je.
Ja. Maar eigenlijk door de mapping, dus eigenlijk wordt er eigenlijk een vlak gelegd. En zo kun je eigenlijk omschakeling maken van oké, dat is eigenlijk een wagen, dat is de fiets. En dan zitten er eigenlijk nog zeer interessante algoritmes achter. die ik niet allemaal ken, maar die wel zeer goed werken. En dus proberen wij zo verschillende ook taalinstrumenten te combineren.
Ja.
Te kijken. Dus dat is een van de zaken waarmee dat we bezig zijn. Ja. En eigenlijk ook, in koude van ruimteontwikkeling is dat zeer belangrijk. Ik moet je niet vertellen, in Vlaanderen, alles komt ook dichter bevolkt en bebouwd en dergelijke meer. Ja. Hoe gaan we dat in stadskern gaan organiseren? Dus dat is wel zeer belangrijk.
Ja.
Dus
jullie, die sensoren die meten dus die data, dus het intelligentie helemaal GDPR-proof.
Voilà.
En dan wordt dat centraal opgeslagen en in een database. En die data die gebruiken jullie zelf in ieder geval om aan te leveren aan bijvoorbeeld planologen, stadsplanologen of verkeersspecialisten.
Dat klopt. We hebben intern eigenlijk bij Leda, we zijn intercommunale. Dat is eigenlijk, we zijn in totaal met 13 steden en gemeenten die samenwerken. Ja. En eigenlijk de ruimte- en leefomgeving, die gebruiken die data. Om plannen te gaan tekenen, kijken hoe we dat eigenlijk kunnen gaan opbouwen intern in de regio. Dus dat is zeer interessant. Dus,
en hoe zijn jullie ooit gestart? Dachten jullie van, nou, we gaan gewoon eens beginnen, we gaan dit gewoon doen, dit is het, we maken budget en we starten? Of is het gestart vanuit een kleinschalig pilotje?
Nee, kleinschalig pilot.
Ja.
Dus, kun je dat zeggen? Dat is de proof is in eating the pudding.
Ja,
dus uit dat concept, ik ben altijd al zeer leergierig geweest. En doordat ik eigenlijk op verschillende beurzen en verschillende samenkomsten, en ik hoop dat vandaag hier in Roeselaar net hetzelfde zal zijn, is dat je nieuwe technologie ziet of nieuwe sensoren en dat je die kan mee gaan inzetten. Maar
ja.
Dan begint eigenlijk het grote verhaal.
Ja.
Hoe gaan we die data gaan opslaan? Hoe kunnen we die data gaan delen? En dan begint Hans dat proces erachter te lopen. En, dat is niet alleen rond mobiliteit, maar we doen ook, we hebben een proof of concept gedaan rond de ruimtegebruik. Iedereen bouwt en bouwt en bouwt. En ik wou weten van oké, wanneer dat je verschillende in een industrieterrein vergaderzalen hebt, hoe efficiënt worden die gebruikt?
Ja.
En dan zijn we dat gaan meten, een jaar lang. En dan zie je inderdaad, en dan kun je een aantal zaken uitzeggen. Het zijn geen assumpties niet meer dat je doet. Het is puur op data dat je een aantal stellingen kunt gaan bouwen. Ja.
Want normaal is het zo dat waarschijnlijk burgers of mensen, facility managers, die klagen. Het is te druk of de straat is te veel verkeer.
Klopt.
En klopt dat een beetje dan met die data? Of soms die data, soms zegt die totaal iets anders?
Soms gebeurt dat totaal iets anders is. Het is de perceptie van de mens. Is iets zeer uniek. En dat maakt ons uniek als mens, denk ik. Dus er kan geen enkel AI-model aan. En het is die perceptie ook. Dan gaan afwegen naar safer materiaal dat zeer, zeer interessant is. Ja.
Nou, hartstikke interessant. Wordt deze dienst, want het is eigenlijk een dienst die jullie intern aanbieden. Wordt die dienst, is die ook beschikbaar voor andere partijen? Stelt dat er iemand geïnteresseerd die zegt, nou, ik zou dat wel eens willen zien. Of kan ik daar ook een abonnement op hebben? Is dat mogelijk?
Ja, dat is inderdaad mogelijk. Ik zei het, die sensoren hebben wij niet ontwikkeld. Dat komt uit de privémarkt.
Ja.
En ik vind dat een heel mooie samenwerking tussen de privé en eigenlijk de overheid. En,
ja.
Ik denk dat we erop verder blijven inzetten, zowel op Europees niveau, en dan gaan we een heel stuk vooruit geraken. Dus maar klein beginnen en dan, ja.
Is er een website waar we informatie kunnen vinden van de projectsite?
Leedal.be. Vind je al info terug.
Dus, ik ga het in de show notes zetten.
Okay.
Hele, dankjewel voor je toelichting en we pakken gewoon nog een biertje, denk ik.
Dag, graag gedaan, Robert. Dank u.
Oké, nou interessant. Dat was Bart. Dankjewel, Bart. Heb je nog iets gehoord van Bart? Is die nog steeds druk bezig met jullie producten of diensten?
Bart is sowieso bezig. Dus voor Leijendal weten we dat ze ook heel sterk inzetten op AI en dergelijke. Hey, maar ook om het toegankelijker te maken. Wij zijn natuurlijk allemaal techneuten. Hey. We denken toch dat we goed weten hoe alles in elkaar steekt, maar veel bedrijven zijn ook nog bezig met die zoektocht. Ja, wat is dat eigenlijk? Wat kan het doen? Hè? En daar zijn ze ook sterk bezig met bepaalde projecten om te gaan informeren en evangeliseren, om het zo uit te drukken. Ja.
Oké, en wat was het effect nou van die hele roadshow? Was dat meer zeg maar een soort evangelisatie, IoT-evangelisatie, dat het allemaal tot stof moet dalen? Is het kwartje gevallen?
Dat is sowieso. Er zijn nog heel veel bedrijven die schrik hebben om te beginnen met IoT. En zo'n roadshow zorgt ervoor dat de bezoekers echt geïnspireerd geraken en een aantal toepassingen ziet in verschillende sectoren en op die manier verder kunnen denken. IoT is altijd een investering op lange termijn. Dus het stof mag een beetje zakken, de zomer kan erover gaan en dan in september zullen de concrete plannen wel naar boven komen.
Ja, ik denk dat ook duidelijk wordt, of werd uit onze roadshow, dat het heeft altijd te maken natuurlijk met investeringen in tijd en natuurlijk financiële investering, maar dat het wel duidelijk wordt, of werd uit de roadshow, dat alles gefaseerd is. En dat je wel heel snel kan proeven door een proof of concept, wat een verkort traject is, om te gaan bewijzen, we kunnen wel degelijk uw product van A tot Z, van product tot dashboard, even heel snel aantonen en efficiënt dat het wel mogelijk is. En dat hebben we ook duidelijk aangegeven in die roadshow, dat ganse traject. Het start niet onmiddellijk met een grote ontwikkeling van x aantal maanden met de nodige IP-contracten. Nee, het is ook mogelijk van een korte haalbaarheidsstudie te doen en dan een kort traject proof of concept, waarbij je zegt, we leggen het product op tafel en het connecteert. En dan pas bij validatie kunnen we overstappen tot prototyping, productontwikkeling en. Dus er zijn wel degelijk, het is gefaseerd.
Ja.
En je kan met kleine hapjes proeven van IoT.
Ja, ja, en John die gaf uit een keer een andere aflevering gaf die aan. Het is inderdaad zo'n proof of concept, is met name eigenlijk een proof of value. Want door het te gebruiken kom je er eigenlijk achter van, die gegevens, die zijn ook interessant voor andere type gebruikers. Of van, dat kan ik gebruiken voor rapportages. Of ik kan makkelijker nu laten zien dat ik aan wetgeving voldoe bijvoorbeeld. Dus dingen waar je van oorspronkelijk dan niet van besefte van, dat is waardevol, blijkt ineens toch ook heel nuttig te zijn.
Ja, klopt.
Sowieso iets wat wij ook vanuit onze kant meer moeten proberen te leren is het vertalen van de businesskant. Wat is de waarde van wat we doen? Het is er, het moet, het is de toekomst. Je kan de boot niet missen. We hebben ook geprobeerd in die roadshow het toegankelijk te maken. Tonen dat het best wel eenvoudig is of toegankelijk is, behapbaar is om het te integreren in je innovatie. Maar wat brengt het ook op? Wat zijn de businessmodellen erachter? Dat zijn zaken die we ook telkens met onze opdrachtgevers proberen goed uit te dokteren van wat brengt het erbij om niet alleen een product nieuwer en mooier en intelligenter te maken, maar ook om er een grotere waarde uit te halen door die data, door dat te verruimen naar nieuwe businesses.
Dus ook het ontdekken eigenlijk van de meerwaarde dus, van dat die connected is.
Ja, ja, en daar hebben we niet alleen ons drie, maar ook de opdrachtgever voor nodig om samen met hen uit te gaan zoeken op voorhand van wat is de waarde waaraan we gaan bouwen samen.
Ja, ja, dus degene die niet gekomen zijn, dan is eigenlijk gewoon...
Wat is de belangrijkste tip die je wilt geven?
Ja, aan degene die niet konden komen, is gewoon dus...
Gewoon start door te starten, hè.
Ja.
Gewoon beginnen met één sensor, een proof of concept, gelijk dat Steven zegt. En IoT is het begin van AI binnen dit een aantal jaar.
Ja, ja. Ja, misschien wel leuk. Het is een beetje door inderdaad goed na te denken. Dat is door goed inderdaad te starten en goed na te denken van wat is nou die meerwaarde van die data? Misschien wel leuk om te zeggen, er is nog een andere aflevering. Hebben we ooit al een tijdje, een jaar denk ik geleden opgenomen in een yoga studio om even met de ogen dicht mee te dromen van wat zou mijn product nou eigenlijk als meerwaarde kunnen bieden als die connected is. Dus ik kan ook luisteraars die nog willen ontdekken wat de meerwaarde van een offline product is, zeker adviseren daar even naar te luisteren. Verder nog een oproep, call to action.
Smart is the art of the start, zo eenvoudig is het. ja, klopt.
Oké. Nou, hartelijk dank in ieder geval voor jullie toelichting. Steven Sanders, Pieter Paulus Vertongen, Erik Dumartier, hartelijk dank voor jullie tijd. En smaakt dit naar meer?
Zeker, ja.
Komt er nog een NL edition? Of,
We zijn net begonnen, dus we gaan door.
En dank jullie wel.
Dank je wel.
Dank u, Robert.
Philippe van...
Colier BV.
Ja.
Hey Philippe, we zitten hier aan de bar en we kwamen even met elkaar in gesprek. Je bedrijf Kouwelier, kun je kort vertellen wat voor dienst jullie leveren?
Wij zijn een familiebedrijf die meer dan 55 jaar bestaat. Die ontstaan is uit een dakwerkbedrijf en wij specialiseren ons in energetische renovatie en het onderhoud en beheer van gebouwen, vooral de bouwschel.
Dus jullie onderhouden gebouwen?
Wij onderhouden gebouwen, ja. Met specialisatie daken.
Oké, en wat doe je dan hier op een IoT-event wat hier georganiseerd wordt?
Ja, IoT denk ik is in de nabije toekomst niet meer weg te denken. En wij zijn bezig met een project om predictive maintenance te doen en onderhoud van gebouwen. Zodanig dat we instortingsgevaar en dergelijke kunnen vermijden.
Oké, en wat moet ik me daarbij voorstellen? Gebruiken jullie daarvoor dan... Jullie komen als een soort E-team bij een gebouw en dan plaatsen ze een zorg erop of zoiets?
Dus wij proberen met onze klant een lange termijn samenwerking op te zetten, waarbij dan we een periodiek onderhoud gaan doen. Maar bij bepaalde klanten is er een bepaald verhoogd risico door silo's of omgeving, waarbij dat er kan verstopping ontstaan door dakafvoeren of overgewicht. En wij met onze sensoren meten we de stand van het dak, de snelheid van de waterafvoer, de hoogte van het water, waardoor dan we afwijkingen vaststellen dat we een versnelde interventie kunnen uitvoeren en een lek, instorting of schade kunnen gaan vermijden.
Oké. En is dat dan alleen tijdens een projectfase dat je zegt, joh, we hebben een project en dan plaatsen we die sensoren? Of zeg je van, nee, we voeren een renovatie uit en vanaf dan blijft het altijd erin zitten?
Het is zelfs los van de renovatie. Op het moment dat we een overeenkomst hebben met de klant en die komt in aanmerking voor dergelijk risicoprofiel, gaan we die sensoren gaan voorstellen en die kunnen permanent geïnstalleerd worden. Wij worden dan op de hoogte gehouden via een sms'je of een dashboard of een e-mail, afhankelijk van wat dat de klant of jezelf wenst.
Ja. En jullie kunnen dan, jullie hebben dat gebouw dan geïnspecteerd, je hebt die sensoren dan draaien en je houdt dan die klant, ik noem maar wat, één keer per kwartaal op de hoogte wat de stand van zaken is.
Ja, die eigenlijk onder het motto geen nieuws is goed nieuws, dus wij monitoren dat, wij krijgen daar ook testpakketjes van. Ja. En op het moment dat we afwijkingen zien, doen we een predictief onderhoud. Dus of wordt gemeld aan de klant van... kan iemand van de onderhoudsmedewerkers gaan kijken? Is er een lek geweest? Of is er een stofexplosie geweest?
Ja. En wat voor panden wordt er toegepast?
Het is vooral in steriele gebouwen. Enerzijds en anderzijds ook in de retail. Omdat we verschillende voorbeelden hebben in het verleden waarbij dat warenhuizen ingestort zijn door wateroverlast. Dus doordat er bepaalde afleiders en zo verstopt waren.
Ah, oké. Okay. Ja, okay. Okay.
Dat proberen we ook wel door een risicoanalyse te gaan opvangen en niet veel extra overlopen of zo te gaan plaatsen. Ja. Maar met onze sensoren zijn we altijd zeker dat er permanent gemonitord wordt.
Oké. Okay. Stel nou dat de mensen luisteren en geïnteresseerd zijn in zo'n dakbewakingsoplossing, mogen ze zich melden?
Ja, die kunnen altijd terecht op onze website www.koulier.be of een mailtje naar philip@koulier.be.
Ik ga het in de show notes opnemen en ik wens je nog een fijne avond. Dankjewel.
Dankjewel.
Ja, en als ik dan zo tussen mijn oorharen doorluister, dan is het toch een kwestie van goed nadenken en dan lekker voor start gaan. Hey, bedankt voor het luisteren en ik hoop dat je net als ik uitkijkt naar het volgende uit die gesprek.
Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan robert@deiotgesprekken.nl. Tot snel bij het volgende IoT-gesprek. Klik op de bel en abonneer je.